Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn dat we elkaar hier vanmorgen mogen ontmoeten. Fijn dat ik in uw midden mag zijn. Het is fijn om elkaar te ontmoeten natuurlijk, maar het allerfijnste is als we de Heer vanmorgen ontmoeten. En hij wil dat ook, want hij is in ons midden. En daarom is onze hulp ook vanmorgen van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Daarom genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan de volgende twee coupletten zingen van lied 115. En dit lied zegt eigenlijk dat de Heer die komt spoedig. En kroont hem. Tweede en derde couplet. Daar willen we vanmorgen ook met elkaar over nadenken. Weldra komt hij, hebben we gezongen, als vorst der aarde. En ik mag u allereerst voorgaan en een zegen vragen voor het samen zijn. Dank u Vader, dank u Heer Jezus, dat we zo deze morgen mogen beginnen, Heer, met u de lof en de eer te brengen. Want u bent het zo waard, Heer. U hebt alles gegeven wat wij zelf niet konden volbrengen. U hebt uw zoon gegeven, Heer God. U hebt uw leven gegeven, Heer Jezus. En we willen u daar vanmorgen voor groot maken, voor loven en prijzen. We willen een zegen vragen, Heer, voor dit samen zijn. Voor ieder die hier vanmorgen aanwezig is, maar ook hen die op afstand misschien meeluisteren, willen hen ook welkom heten ook in ons midden. En we willen voor elkaar bidden, Heer, dat we door uzelf mogen worden opgebouwd en ja, mogen bemoedigd ook en mogen vertroost worden waar we dat nodig hebben. Ach Heer, u weet wat we nodig hebben, Heer. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet, Heer, dat soms blijdschap in ons leven is, maar ook soms verdriet. En we willen voor hen bidden, Heer, die een moeilijke weg gaan, ook deze morgen willen we aan hen denken. We willen ze bij u brengen, Heer, de zieken, de mensen die een last dragen, waar niet altijd iedereen van weet, maar het kan eenzaamheid zijn, Heer, of andere zorgen, zorgen om je kinderen misschien, om je kleinkinderen. Ach Heer, we willen al onze zorgen vanmorgen bij u brengen, Heer. En uw woord heeft ons ook beloofd, we hebben al je zorgen maar op mij, al je bekommernis maar op mij en ik zal je rust geven. Ja Heer, zo willen we het bij u brengen en vragen om rust. Vragen of u ons wilt helpen, wilt dragen ook als er strijd is, als er ziekte is. En of u ons daar bovenuit wilt tillen. Heer, we willen ook bidden en denken aan hen die om uw woord, omdat ze de Heer Jezus lief hebben, gevangen zitten en vervolgd worden, bedreigd worden, Heer. Ach, wat is er een strijd ook voor uw kinderen wereldwijd. En we weten, Heer, dat er straks nog een heel veel moeilijke tijd over de hele wereld zal komen. Maar plaatselijk is er nu al grote verdrukking. Vader, we willen voor hen bidden die gevangen zitten. We willen vragen, Heer, of u ze wilt bevrijden. Of u ze wilt omringen, of u ze wilt beschermen. Vader, we willen bidden ook voor uw volk Israël. We hebben het vanmorgen al genoemd. Het is een bijzonder volk. Een volk wat uw oogappel is, Heer. Waar u nog een geweldig plan mee hebt. En vanmorgen willen we daar ook heel bijzonder bij stilstaan. Ook bij dat prachtige werk van de christenen voor Israël. We willen het bij u brengen en vragen, Heer, dat we daar ook echt ook mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we weten, Heer, dat die zal komen als de vredevorst, als u zelf op deze aarde terugkomt. Ja, Heer, zo willen we dit samen zijn ook vanmorgen. Maar volledig in uw hand leggen, want we verwachten het van u alleen. En we vragen een zegen voor ieder van ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan het woord openen. En de schriftlezing van deze morgen komt uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk. En daarvan enkele gedeeltes. Allereerst 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 4. En vervolgens vers 8 tot en met 14. Ik noem u 2 Petrus 3, allereerst vers 1 tot en met 4. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. En dan lezen we verder vers 8 tot en met 14. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedaniger hoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. We gaan Gods woord samen ook overdenken. Het stukje uit de tweede Petrusbrief wat we gelezen hebben, dat gaat over Jezus' komst. En het gaat over het einde van deze schepping, van deze wereld. En daar gaat ook het hele boek Openbaring over. Maar dat ga ik vanmorgen niet behandelen, want dat gaat niet helemaal lukken. Maar ik zal vanmorgen wel af en toe een uitstapje maken naar dat boek Openbaring. Jezus komt spoedig. Petrus wijst erop en vertelt ons dat daarna een vreselijk oordeel over deze wereld, over de hele schepping, zal plaatsvinden. Maar als je Jezus kent, ga je dat niet meemaken. In het 7e vers, we hebben het niet gelezen, van 1 Petrus 3, of 2 Petrus 3 is het. In het 7e vers, daar lezen we dat de hemelen en aarde die er nu zijn, door het woord, en het woord in de Bijbel is altijd de Heer Jezus, dat de hemel en de aarde die er nu is, die zullen bewaard worden als een schat zijn weggelegd. Door het woord, door Jezus. Wij worden als het ware als een schat voor de oordeelsdag bewaard. De dag van het oordeel, staat ook in hetzelfde 7e vers, is voor de goddeloze mensen. En de Heer Jezus zegt in Openbaring 3 tegen de laatste gemeente van alle ware gelovigen, omdat jullie het bevel bewaard hebben om mij te blijven wachten, zal ik ook u bewaren voor de uur der verzoeking die over de hele wereld komen zal. En hij zegt erbij, ik kom spoedig. Ja, de Heer Jezus komt spoedig terug. Allereerst, we weten het waarschijnlijk allemaal wel, om de gemeente op te nemen in de hemel. En daarna breekt die ernstige tijd van grote verdrukking plaats, die uur van verzoeking, wanneer de antichrist 7 jaar over de wereld regeert. Dat zal een tijd zijn van grote oordelen, van grote natuurrampen. En we kunnen ons dat nu al wel iets van voorstellen, want we zien het nu al aftekenen in de natuur. En die oude schepping zal uiteindelijk door vuur vergaan, staat er in Gods woord. En dat is de dag des Heren, de dag van de Heren. Dat is niet de eerste dag van de week, zoals sommigen wel eens hebben gedacht. Maar de dag des Heren is de dag van het oordeel. En wanneer zal dit allemaal gebeuren? Spoedig, zegt de Heer. En dan zult u vragen, hoe spoedig? Wel, de Bijbel zegt, we weten de dag niet, we weten het uur niet. Maar er zijn wel aanwijzingen waaraan we zien dat die tijd dichtbij is. En de tijd waarin we leven, noemt Paulus in Efeze 3 vers 2 de bedeling van de genade. De herziene statenvertaling, waar we uit ook hier lezen, die noemt het uitdeling van genade. Ja, Paulus mocht er ook van uitdelen. Maar ik denk dat de oude statenvertaling een ander woord bedoelt, de bedeling. En ook de Engelse King James vertaling, die noemt het zo dispensation of the grace, de bedeling van de genade. En een bedeling is een tijdperk. En zo kent de Bijbel, ik wil er toch in het kort iets van zeggen, 7 bedelingen. 7 van die tijdperken. En elk tijdperk begint de Heere God opnieuw met de mens. En elke bedeling eindigt met een oordeel. Ik wil ze u vanmorgen in vogelvlucht ook noemen. De eerste bedeling was die van de onschuld. Het tijdperk van de onschuld. Adam en Eva in de Hof van Eden. Maar toen ze zondigden, ik kwam het oordeel, ze werden eruit verdreven. En God begint opnieuw met hun. Het tweede tijdperk, de bedeling van het geweten. En dat loopt van Adam tot de zondvloed. Want de mensen hadden geen geweten, althans ze zondigden zo dat ze als het ware gewetenloos door het leven gingen. En het eindigt met de zondvloed. Er kwam de derde bedeling van de menselijke heerschappij. En dat is van Noach. God begint opnieuw weer met de mens, met Noach, tot de torenbouw van Babel. En u weet het wel, de mensen zeiden, we willen een toren bouwen, want we gaan hem gewoon even zo hoog bouwen tot in de hemel. En dan zullen we zien hoe het eruit ziet. En God kwam met zijn oordeel, de spraakvervuiling. Weet u trouwens dat Babel herbouwd zal worden? Staat in Openbaring, Babel zal in al zijn glorie herbouwd worden. Maar het zal een goddeloze stad, zo goddeloos zijn. Ja, ze slagen er zelfs in om de hemel te bereiken. Ja, niet met een toren, maar wel met torenhoge schuld. Want de zonde is tot aan de hemel gestegen. Dan komen we aan de vierde bedeling, de belofte. En de Heer God begint opnieuw met Abraham, Isaac en Jacob. U zult zich afvragen, waar ging het dan fout? Wel, er kwamen hongersnoden. Abraham had er mee te maken, vlucht al naar Egypte. Isaac had er mee te maken, hongersnood opnieuw. En dan komt het, de Heer zegt tegen Isaac heel expliciet duidelijk, trek niet naar Egypte. En ze deden het toch, Jacob is toch door een hongersnood naar Egypte getrokken. Ja, we weten wel hoe dat afliep, ze kwamen in slavernij. Dan komen we bij de vijfde bedeling, dat is de wet. En de Heer begint weer opnieuw met de mens, met Mozes. En die bedeling die liep tot weer een oordeel. Het oordeel van Golgotha. En dat is het enige oordeel wat goed is. Dat is het mooiste oordeel. Hoe kan nou een oordeel mooi zijn? Dit was het mooiste oordeel, want daar stierf Jezus, Gods Zoon, voor onze zonde aan het kruis. En door het bloed van de Heer Jezus is onze zondeschuld betaald. We hebben daar ook van gezongen, dat is genade. Ja, dan zijn we gelijk bij onze tijd aangebroken. De genadetijd. Maar er komt ook een eind aan. En er komt een opname van de gemeente en dan, ja, dan komt het ergste oordeel, het laatste oordeel. Maar daarna, u weet de laatste bedeling aan, die komt dan nog, het koninkrijk der hemelen. Dat is het 1000 jaar vrederijk. Goed, wij leven nu in de ene laatste bedeling, de 6e bedeling van de genade. Maar hoe dichtbij is de komst van de Heer Jezus? Jezus zegt in Lucas 21, vers 29 tot en met 33, kijk, zegt de Heer Jezus, kijk heel goed naar de vijgenboom. En als die uitloopt, is de tijd van het koninkrijk van God nabij. De vijgenboom. U weet het misschien wel, in de Bijbel is een beeld van Israël. Met andere woorden, als Israël weer tot leven komt. En dat is gebeurd. In 1948, dan staat het einde van deze wereld voor de deur. En dit geslacht, zegt de Heer, zal zeker niet voorbij gaan totdat alles is geschied. Te beginnen met de eerste komst van de Heer Jezus en de opname van de gemeente. Zo dichtbij is de komst van de Heer Jezus. Ik noem u nog een bewijs dat we in de eindtijd leven. In de Bijbel staan veel profetieën over Israël. Ja, het gaat vanmorgen ook over Israël. Heel veel profetieën staan in de Bijbel over Israël geschreven, die nog vervuld moeten worden, die nog niet letterlijk zijn uitgekomen. Heel veel profetieën zijn wel uitgekomen, altijd letterlijk. Dus ook deze die nog niet uitgekomen zijn, zullen letterlijk worden uitgevoerd, uitkomen. God heeft nog een plan met zijn volk Israël. Eeuwenlang begrepen we het niet. Want Israël bestond helemaal niet meer. De profeet Daniel, die ook heel veel over de eindtijd mocht schrijven, die zegt tegen de Heer, Heer, ik hoorde het wel, maar ik begrijp het niet. En dan zegt de Heer tegen Daniel, ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim, dan komt het, en verzegeld tot de tijd van het einde. Met de komst van de staat Israël begrijpen we die profetieën ineens wel. En dus is de eindtijd aangebroken. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, broeders en zusters, dat we de komst van de Heer Jezus elke dag verwachten. Dat houdt je waakzaam. Dat houdt je scherp. Dat maakt je levend. Als je Jezus niet verwacht, dut je in. Net als die spotters. Die zeiden, waar blijft hij nou? Alle dingen blijven zoals vanaf het begin van de schepping. Er verandert helemaal niets. Laten we maar voorzichtig zijn met het wijzen met het vingertje naar die spotters. Misschien zijn ook wij niet zo bezig met de komst van de Heer Jezus. Je bent misschien druk met je studie, je carrière, je relatie, je vrienden, je sport misschien, social media, expeditie Robinson, of noem maar op. En nu kom ik u vertellen dat het allerbelangrijkste is dat je bezig bent met de komst van de Heer Jezus. Waarom is dat zo belangrijk? Petrus legt het uit in 2 Petrus 3. En ik lees nog even opnieuw met u de verzen 1 en 2. Mocht u een bijbeltje nog open hebben liggen, en anders luister u maar goed. 2 Petrus 3. Vers 1 en 2, daar legt Petrus uit. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u de woorden van zich de woorden herinnert die de heilige profeten gesproken hebben voorheen. En het gebod van de Heere en zalig maken dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Peter schrijft deze brief aan de Joden in de verstrooiing. Dat zijn Joods-christelijke gemeentes in het huidige Turkije. En hij zegt eigenlijk tegen hen, word wakker. Je bent je zuivere gezindheid kwijtgeraakt. Jullie zijn het profetisch woord en het gebod van jullie zalig maken de Heer Jezus uit het oog verloren. De verwachting dat de Heer Jezus terug zal komen, zijn ze kwijtgeraakt. Goed begonnen, maar heel veel kwijt. En wij? Verwacht u? Verwacht jij dat de Heer Jezus spoedig zal komen? En verlang je daar ook naar? Dat begint met het verlangen de gezindheid van Christus te willen laten zien. En dat gaat dan samen met het woord van de profeten belangrijk te vinden. Het profetisch woord is heel belangrijk. Het gaat ook vaak over Israël, zeiden we. Gezindheid, dat verlangen naar de gezindheid van Christus, gaat samen met het woord van de profeten. En naar het gebod van de Heere te willen luisteren. En er naar leven. Deze dingen horen bij elkaar. En daar roept Petrus herinneringen bij hen op. Als iemand je vraagt, herinner je dat toch? Dan kan het zijn dat je zegt, oh ja, nu weet ik het weer. Het kan ook zijn dat je het niet meer weet. Iemand doet een beroep op je herinnering en zegt, ik weet echt niet meer. Ik weet het niet. Dan heeft het misschien weinig indruk op je gemaakt. Dat ontdek ik heel vaak. Mijn vrouw die herinnert zich dingen waar ik helemaal niks van weet. En ik herinner mij dingen waarvan zij eigenlijk niets meer zich herinnert. Kan gebeuren. Dan heeft het misschien weinig indruk op je gemaakt. dat de Heer Jezus terugkomt, heeft misschien nooit zoveel indruk op je gemaakt. Hoe het ook zij, Petrus zegt, word wakker. Het profetisch woord is zo belangrijk. En het gebod van de Heer is zo belangrijk. Wat is het eigenlijk, het gebod van de Heer? De Heer Jezus zegt daarover in Johannes 15, vers 9 en 10. Blijf alsjeblieft in mijn liefde. Blijf verbonden met mij, in mijn liefde. Hoe doe je dat? In zijn liefde blijven. Nou, de Heer geeft het antwoord. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dat betekent gewoon doen wat je leest, wat er staat. Daar ook echt serieus nemen en daarna leven. Heel dicht bij de Jezus blijven heeft alles te maken met te doen wat God zegt in zijn woord. Nog een belangrijke opdracht geeft de Heer in Johannes 14, vers 34 en 35. En dan zegt de Heer, ik geef je een nieuw gebod. Namelijk dat u elkaar lief hebt. En een tekst die mij uit het hart gegrepen is, die zo belangrijk is, dat ik hem toch ook vanmorgen weer wil noemen opnieuw. De Heer zegt, hierdoor zal iedereen zien, zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Waar kunnen ze dat dan zien? Als u liefde onder elkaar hebt. Dat moet te zien zijn in de wereld, dat we elkaar lief hebben. Ja, er schort nog wel eens aan, wat ziet de wereld van ons? Onze oneenigheid, vaak. Of zien ze onze liefde? Peter zegt, als dat niet zichtbaar is, als het gebod van de Heer niet leeft, dan verdwijnt er meer. Ook de verwachting van zijn komst. De apostelen hadden het woord verkondigd, maar de gemeentes waar Petrus naar schrijft waren veel kwijtgeraakt. Dat Jezus terugkomt, leefde daar niet meer zo. En Petrus legt uit dat de Heer echt niet aarzelt of hij wel terug zal komen. En zijn plannen ook niet heeft uitgesteld of gewijzigd of er vanaf ziet. Nee, het is geduld van de Heer, want hij wil niet dat je verloren gaat. Ik ken u niet allemaal hier, velen wel, maar ik weet ook niet of u de Heer Jezus al kent. Maar de Heer die zegt, ik wil niet dat je verloren gaat en daarom kom ik nog niet terug, want het is nog genadetijd. Stel het alsjeblieft niet uit als je Jezus nog niet kent, maar neem hem aan. Misschien wel vandaag voor het eerst als jouw verlosser, want hij stierf ook voor jou aan het kruis. Petrus schudt ze wakker, schudt ons wakker vanmorgen. Die verwachting en dat verlangen naar Jezus' komst is zo belangrijk voor ons, dat het ons leven radicaal wil veranderen. En daarom schrijft Petrus ook over de tweede komst van de Heer Jezus in vers 10... Op de dag van de Heer, en ik zei al, dat is de oordeelsdag, aan het eind van de grote verdrukking, dan zal het oordeel over goddeloze mensen worden voltrokken. En dan zal de huidige wereld, zo staat het in de Bijbel, met vuur vergaan, door vuur vergaan. We zijn eigenlijk elke dag worden mee geconfronteerd. Die wereld, daar gaat het zo slecht mee. Die wereld waar we eigenlijk voor moeten zorgen en dat eigenlijk niet goed gedaan hebben. Dan denken we aan het klimaat, aan de opwarming van de aarde, aan het smelten van het ijs. En je kunt daar bezorgd over zijn. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar zorgen over hebben. En we willen dan toch proberen om er nog iets aan te doen. Ja, ik ben geen doemdenker, maar wel iemand die gelooft in het woord van God. Natuurlijk moeten wij voor die aarde zorgen, ook nu hoor. Daar ben ik het wel mee eens. Maar uiteindelijk zullen wij deze aarde niet kunnen redden. Maar gelukkig, er komt een nieuwe hemel En een nieuwe aarde, als die oude schepping straks, als de gemeente in de hemel is, zal daar heel veel ellende komen nog over deze aarde. Als die oude schepping door het vuur zal vergaan, dan belooft God, er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Petrus bepaalt ons bij de terugkomst van de Heer Jezus en het oordeel over deze wereld om een hele speciale reden. En de belangrijkste les voor ons vinden we in vers 11 en vers 14. Een belangrijke vraag wil ik u in dit verband stellen en ook mezelf. Als Jezus terugkomt, hoe zal hij ons vinden? Hoe ziet ons leven als gelovigen dan uit? Daar zijn we bezig. Petrus zegt, als deze dingen zo zullen gaan, zoals het hier beschreven staat, hoe staat het dan met onze heilige levenswandel? En de kernwoorden in deze brief zijn zuiver gezindheid, heilige levenswandel en smetteloos. Geen smetje, geen vlekje te vinden. Hiermee zijn we ook aangekomen aan het thema. Het staat geloof ik niet ergens geprojecteerd, maar het thema van deze dienst is beijver u smetteloos. Jezus komt spoedig. Laat ik daarmee beginnen. Jezus komt spoedig. Beijver u smetteloos bevonden te worden als de Jezus terugkomt. Ik had u een uitstapje beloofd naar Openbaring. En dat ga ik nu waarmaken. We hebben vanmorgen gezien tot nu toe dat het woord van God is het belangrijkste voor ons geloofsleven. De profetieën zijn heel belangrijk. En Israël is zeer belangrijk. In de eindtijd staat er in Openbaring, dan zullen alle volken tegen Israël gaan optrekken. Wel, dat kan ik vanmorgen allemaal niet behandelen. Maar God heeft nog een groot plan met Israël. En een stukje wil ik toch met u delen, met u lezen tot besluit. Als u een Bijbeltje hebt, dus leest u me mee uit Openbaring 14. Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. En anders mag u gewoon goed luisteren. Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hè? En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als een geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het, die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het, die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos. Dan heb je het smetteloos voor de troon van God. Het gaat hier in dit gedeelte over 144.000 Joodse zendelingen in de eindtijd. Als de gemeente al in de hemel is, dan zullen er uit elke stam van Israël, lees je in Openbaring 7, 12.000 mensen zijn, zendelingen. 12.000 Joden. En ze zullen het evangelie van het koninkrijk prediken, het duizend jaar vrederijk. En deze 144.000 zullen straks in de hemel, hebben we zojuist gelezen, voor de vier dieren. Wat zijn dat nou weer? Ja, dat zijn vermoedelijk serafs, engelen. Lees je in Jesaja 6, vers 2. Ze zullen voor de vier dieren en voor de ouderlingen, en de ouderlingen zijn hier de vertegenwoordigers van de gemeente. Dus dat is eigenlijk de gemeente van Jezus Christus. En dan zullen deze 144.000 evangelisten, Joodse evangelisten, zullen voor de ouderlingen en de gemeente een nieuw lied zingen. Als wij in de hemel zijn, zullen wij ook een nieuw lied zingen. Dat lees ik in Openbaring 5, vers 9. Maar deze 144.000 zingen een lied dat niemand kan leren. Een lied zo schoon, zo zuiver, zo heerlijk als nog nooit gehoord. Het is alsof de Heer hiermee wil zeggen, deze mensen, deze Joden, zijn mij zo dierbaar, zo kostbaar, daar kan niemand aan tippen. En dat blijkt ook wel, want in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Zefanja profeteerde daar ook al van in hoofdstuk 3, vers 13. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. Ze zijn een voorbeeld voor ons nu. Wij worden opgeroepen om ons te beijveren smetteloos bevonden te worden. Zij zijn het. Zij zijn het. Als je echt Jezus verwacht, als je echt de Heer verwacht, zegt Petrus, dan moet het je verlangen zijn om bij zijn komst smetteloos bevonden te worden door hem. De brief eindigt met een oproep. Groei in de genade en kennis van onze Heer en zalig maken, Jezus Christus. En die groei en kennis kan alleen maar ontstaan door het lezen van Gods woord. En ik zei het al, en ook doen wat je leest. Misschien ben je wat kwijtgeraakt. Dat kan. Misschien ben je ingedut. En is geloven gewoon geworden. Ik weet niet of u dat kent. Als je heel lang met de Heer Jezus al op pad bent, dan kan het vuur wel eens gedoofd zijn en dan kan het zo gewoon zijn geworden. Je gaat naar de kerk, want dat hoort erbij. Dat kan. Maar dan word je vanmorgen wakker geschud, want de Heer Jezus komt spoedig terug. En als je uitziet naar zijn komst, als je echt daarnaar verlangt, dan groeit ook het verlangen. Heer, laat alsjeblieft geen leugen, geen lasten, geen ruzie meer toelaten in hun leven. Dan groeit het verlangen om smetloos te willen zijn voor hem. Ik ga eindigen, we weten niet wanneer Jezus terugkomt. Misschien vandaag wel. Het zou zomaar kunnen dat hij vandaag zou komen of morgen. Dat zou fijn zijn, tenminste als je hem kent. Want dan gaan we zomaar over van dit leven naar de eeuwigheid bij hem. Ja, daar geloof ik nog steeds in dat dat mogelijk is. Daar zie ik naar uit. Ja, daar zagen ook heel veel broeders voor mij naar uit. Die dachten ook, ik hoef niet meer door die eindtijd heen van mijn leven. Maar ik word zomaar opgenomen. Het zou kunnen, zou fijn zijn. Maar misschien duurt het ook nog even. Ik sprak gisteren mijn kleindochter. Ik zeg, ik hoop dat het nog heel lang duurt. Ik wil eigenlijk nog zoveel leuke dingen doen hier. En ik begrijp dat ook. En dat mag ook. Ja. Maar ik heb tegen haar gezegd, ik begrijp het heel goed. Dat heb ik ook. Maar ik weet ook heel zeker dat als de Jezus komt, dat het nog veel mooier wordt dan hier. Maar het kan nog even duren. En misschien worden we wellicht naar een ziekbed of zomaar plotseling door hem thuis gehaald. Dat is niet altijd makkelijk. Eén ding is zeker. God belooft ons in Psalm 145, vers 18 tot en met 20b. De Heer is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. En hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Ja, hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Misschien heb je die hulp zo hard nodig vanmorgen. Dan mag ik je deze troost aanbieden namens de Heer. Hij hoort je hulpgeroep en hij verlost je. Als je het moeilijk hebt, roep hem maar aan. Want de Heer bewaart allen die hem liefhebben. Amen. Ik mag u voorgaan in het dankgebed voor dit samen zijn. Dank u, Heer, dat we zo deze morgen heel dichtbij u mochten komen en mochten beleven, ook Heer, dat u in ons midden was. Dat u in ons midden bent, Heer, overal waar twee of drie vergaderd zijn. En we zijn met veel meer, Heer. Wat is het kostbaar dat u op al die plaatsen bent. Uw aanwezigheid mochten we ook weten, Heer, aan de tafel. Dank u wel, Heer, dat we dat kostbare moment, dat heilige moment met elkaar ook mochten delen. Dat we mochten denken aan het verlossingswerk wat u volbracht hebt. We willen nogmaals u daarvoor loven en prijzen, Heer. We hebben vanmorgen gehoord en mijn verlangen is ook met heel mijn hart, Heer, dat we ieder deze boodschap ook echt mogen begrijpen, dat u echt heel dichtbij bent. Dat uw komst heel dichtbij is, Heer. En dat u echt niet wacht en aan de andere kant wel wacht, omdat u wil dat niemand verloren gaat. Heer, als er in ons midden zijn die daar geen zekerheid over hebben, dan willen we voor hen bidden, Heer, dat u zelf ook de deur van hun hart zo op mag kloppen dat ze hem open mogen doen. En de Heer Jezus binnenlaten als hun heiland en verlosser. Vader, wat zijn we toch begenadigde mensen, wat zijn we toch gelukkige mensen, Heer. Dat we zekerheid hebben, dat we niet hier voor niets zijn, dat u een plan hebt met ons leven. Dat u vanaf het begin van de schepping al naar verlangde dat wij weer in goede relatie met u zouden leven voor eeuwig. Dank u, Heer, dat we dat uitzicht hebben, dat de bruidegom straks komt en dat we dat bruiloftsfeest mogen vieren samen met onze heiland, Heer Jezus. Maar Heer, als we daar bij stilstaan, dat we zo'n geweldige boodschap hebben, Heer, laat het dan zo zijn dat we die niet voor onszelf houden. Laten we bewogenheid hebben, Heer, zolang u nog niet teruggekomen bent voor een verloren wereld. En we bidden voor hen die de Jezus nog niet kennen. Misschien hebben we wel mensen in gedachten, Heer, in ons familie, in ons gezin misschien wel, die nog niet de heiland kennen. We willen vragen, Heer, wilt u ons daarbij bepalen dat het gebed zo belangrijk is, dat wij ze telkens weer bij u mogen brengen. Dat willen we vanmorgen ook doen. Aan hen die we denken, willen ze voor de troon van uw genade brengen. En vragen, Heer, laat ze alsjeblieft ook echt hun hart mogen openen voor u. Vader, laat zo ook deze nieuwe week ons leven heel dicht verbonden zijn met uzelf, met de Heer Jezus. En dat kan alleen maar als wij doen wat u zegt in uw woord. Help ons daarbij in Jezus' naam. Amen. Zullen we het lied zo dadelijk... we gaan eerst nog even de zegen. U mag gaan staan. We gaan de zegen van de Heer met elkaar doornemen. Aan elkaar doorgeven. En dan gaan we ons slotlied zingen. En onder dat zingen van het lied wordt ook gecollecteerd voor het bouwfonds. We mogen naar huis gaan met de zegen van de Heer. Voor u en voor mij. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer, dan ben ik soms de woorden kwijt. Verheffen zijn aangezicht over u, dank u, en hij geeft u vrede. De Heer die weet dat die woorden soms ons tekort schieten, maar in ons hart zijn. We gaan een slotlied zingen en collecteren voor het bouwfonds. En het lied is 769 Jan, de Heer vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens komen zal.